Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 12 november. Het weekend, vlak voor het weekend dat de Nederland zelf gaat spelen in Montenegro. Daar gaan we over praten vandaag met Sjoerd Mossou. Sjoerd, ik heb een aantal actualiteiten die ik even met je wil doornemen. En de allereerste is deze.
The ball deflected to Arthur Newman. Tried to turn that back for Wallace. Perry cleared. But it's coming back Aberdeen's way with Van Bronckhorst. He scored this time.
Even, dacht even leuk met de voetbalfragmentje beginnen. Lang geleden. Giovanni Van Bronckhorst als de doelpunt te maken voor Glasgow Rangers. En daar wordt hij nu genoemd als trainer.
Ja, heerlijk overzichtelijk is dat voetbal soms. Hè?
Nou hè.
Heerlijk is dat. Een club heeft een nieuwe trainer nodig en dan gaat de kaartenbak van oude spelers open. En dan komt dan Giovanni Van Bronckhorst uit.
Ja, en is het een hele gekke naam dat ze daarbij uitkomen?
Nee, helemaal niet. Van Bronckhorst lijkt mij een prima trainer die het bij Feyenoord hartstikke knap heeft gedaan. En die ook de intelligentie heeft om bij een club als Glasgow Rangers te werken. Misschien wel een club die een beetje vergelijkbaar is met Feyenoord. Nou ja, hij heeft de credits, het krediet heeft hij als oudspeler. Dus ja, zo werkt het. En ik vind het helemaal geen rare, het zou geen rare move zijn. Ik denk dat Guido Albers op het moment dat Gerrard vertrokken was, dat hij onmiddellijk een lijntje heeft uitgegooid naar Glasgow, want zo gaat dat.
I have somebody available for you and his name is Giovanni Van Bronckhorst. Do you know him by any chance?
Ja, nee, precies. Maar dat is natuurlijk echt ook heel vaak hoe het gaat. En Van Bronckhorst was natuurlijk al best wel open aan het solliciteren, hè, de laatste tijd, ook op televisie. Dat doen bijna al die trainers, hè, Frank de Boer, Philippe Cocu en Van Bronckhorst. Ja, er zijn niet zo heel veel kansen die daarin voorbij komen. Nee. En dan is dit er eentje van.
Dat is altijd wel mijn favoriete moment. Als een trainer dan aanschuift, of het nou bij Studio Voetbal is of bij Ziggo, bij Rondo. En dan weet je, als iemand anderhalf jaar uit de publiciteit is geweest en hij schrijft ineens aan, dan weet je, het kriebelt, er moet weer een club gevonden worden.
Ja, nee, precies. En dat gebeurde met Van Bronckhorst ook precies zo. Hè?
Ja.
Wordt dan even geregeld dat ze even op tv even iets mogen vertellen of een interview mogen geven. Ik vond de interessantste daarin trouwens, en niet zozeer omdat dat bij ons in de krant was, want dat was ook een vergelijkbaar soort interview. Maar Cocu vond ik wel heel nederig daarin.
Ja.
Die gaf wel echt aan van, ik sta echt voor alles open. Dus ik sluit echt niet uit dat een club als, Vitesse... Dat hij met bij Philippe Cocu heeft hij toevallig een verleden. Was puur toeval, had ik niet eens aan gedacht. Maar dat hij een goede kans maken met Cocu. En omdat die liet echt wel doorschemeren dat het is echt geen uitgemaakte zaak meer. Dat als je een oud-topvoetballer bent, dat je een streepje voor hebt in het moderne voetbal. En af en toe wel, tuurlijk. Zo werkt het nog steeds. Maar over het algemeen wordt er van trainers gewoon wel meer verwacht dan dat je 80 interlands gespeeld hebt.
Maar we hebben het ook deze week al gehad, hè, over dat de generatie die de Cocu's, de Boers, Van Bronckhorst van deze wereld, die allemaal in Nederland succesvol zijn geweest. Allemaal kampioen geworden hier met Ajax, PSV, Feyenoord. Daarna naar het buitenland gegaan en het daar niet gered. Dan krijg je een beetje die zweem eroverheen van, ja, hebben ze te snel diploma gehad? Het is toch een ervaringsvak. Van Bronckhorst nu naar Rangers gaan, is dat dan een slimme keuze?
Ja, dat is vooraf natuurlijk altijd best wel moeilijk en achteraf altijd heel makkelijk. Maar ja, in de lijn van zijn carrière vind ik het niet heel raar of zo. Hij kent die club. Het is een beetje vergelijkbaar met Feyenoord. En je hebt in Schotland, en dat is natuurlijk een voordeel, je hebt 50% kans dat je kampioen wordt.
Ja,
dus,
ja.
Ja. Dus je Rangers is over het algemeen niet zo'n gekke en een redelijk veilige keus. Maar als je het zeg maar wat breder bekijkt en wat meer uitzoomt. En als het gaat om die oud internationals die moeizaam presteren in het buitenland. Ja, dan is dat natuurlijk wel verklaarbaar.
Ja.
Denk ik. Het is echt... alle toptrainers bijna, die je nu zeg maar de laatste, ja, noem het 10 jaar door hebt zien breken, die zijn bijna allemaal echt bezeten. Bezeten van het trainersvak. Zijn bijna allemaal op een goede manier nerds. Of het nou Klopp is, Nagelsmann, in Nederland Erik ten Hag. in iets mindere mate Peter Bos, Arne Slot reken ik daar ook toe. Maar ik heb het ook even over de absolute top. Kijk naar de trainers die nu het verschil maken. Tuchel. Het zijn echt mensen die zo door en door bezeten zijn van het trainersvak. Niets aan het toeval willen overlaten. Dat is de norm nu. En zoals je dat vroeger had, dat Frank Rijkaard Barcelona mocht gaan trainen omdat Johan Cruijff dat wel een leuk idee leek. Dat komt niet meer zo vaak voor gewoon. Dat gaat niet meer zo vaak gebeuren. Die kansen worden steeds geringer. Er wordt gewoon meer van je verwacht. En dat vind ik wel interessant. Ik vind het onderwerp best wel boeiend. En Van Bronckhorst zou daarin, toch als hij naar Rangers gaat, zou die daarin weer een soort kleine uitzondering zijn natuurlijk. Maar in algemene zin wordt er gewoon van die oud-spelers, die allemaal financieel onafhankelijk zijn, wordt gewoon veel meer verwacht. En je kunt je afvragen of je, als je ieder jaar, even een fictief bedrag, als je ieder jaar 5 miljoen verdiend hebt, of je die drive dan nog echt hebt, of je dat toch echt kunt opbrengen. Ik denk dat er maar weinig zijn die dat kunnen.
Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Ja, nou, het grappige is, ik had...
Dankjewel,
Louis. Ik gooi hem er gewoon even tussendoor. Louis luistert vaak mee in deze podcast, weten. Het grappige was, op een heel ander niveau en een hele andere sport. Ik was vandaag bij de man die de puttrainer is van Joost Luiten. Dat is een golfer. En die man is de trainer van Joost Luiten. Dus die helpt hem met putten. Die man is bezeten daarvan. Die heeft gewoon een putschool opgericht. Die is alleen maar daarmee bezig. Dus toen zei ik, wat doe je in je vrije tijd? Dus die putfilmpjes aan het kijken van andere coaches om te zien wat die aan het doen zijn. Ook dus bezeten van het vak. Je moet dus, wil je goed worden in je vak, zo bezeten zijn dat je dat dus ademt. Dat je alles wil zien en wil weten en wil verdiepen.
Ja, zeker. En dat is in de voetbalwereld natuurlijk helemaal zo. Omdat dat vak is iedereen wil dat ene procentje meer uit de kwaliteiten van zijn spelers halen. Iedereen wil net die paar procent toeval uitsluiten. En daarin is het voetbal natuurlijk enorm snel ontwikkeld in de afgelopen 10 à 20 jaar. En ja, dat vraagt gewoon heel veel kwaliteiten van een coach. Nog los van het feit dat hij... vroeger had je aan twee assistenten en een keeperstrainer had je genoeg. Tegenwoordig heb je met een staf te maken van 40 man. Die je moet aansturen. Waar je de goede keuzes in moet maken. Wie je op welke positie wil hebben. Hoe ga je om met alle informatie die je krijgt. Want je krijgt bakken aan informatie. Tegenwoordig als voetbaltrainer. Ja, dat is echt anders geworden.
Je zou bijna zeggen inderdaad, de enige positieve uitzondering erop van een bezeten ex-profvoetballer is Guardiola. Die natuurlijk op het hoogste niveau heeft gespeeld en die echt compleet bezeten is.
Ja, maar het is ook niet zo dat het ene natuurlijk het andere per definitie uitsluit. Dat is natuurlijk flauwekul. Er kunnen topvoetballers zullen heus ook wel goede trainers kunnen zijn. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je een modale voetballer bent geweest, en je hebt de enorme, dat je meer ambitie voelt om dat ook in het trainersvak te bereiken. Of om in het trainersvak nog meer te bereiken, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
Ja, snap ik. Dan het andere nieuws van de dag. Ja, we hadden natuurlijk al in de podcast gisteren met Mikos erover. Dat stadion van Feyenoord, dat wordt op de lange baan geschoven. Weer een jaar uitstel. Er was een persconferentie in de Kuip en commissaris Mosok kwam daar nog even met het verhaal van hoe het ervoor stond financieel.
Alleen zijn wij nu geconfronteerd met een bouwcombinatie die komt met een bedrag wat niet realiseerbaar is. Wij zijn geconfronteerd met een verhoging van de bouwsom met 180 miljoen euro. Wat de facto neerkomt op, we hebben er geen zin in. En als je dat dan terugleidt naar de bouwer, de hoofdaannemer, en kijkt op de website, dan valt dat ook nog wel te begrijpen in hun nieuwe strategie, waarbij zij aangeven risicovolle projecten met een bedrag van meer dan 150 miljoen doen wij niet meer.
Dat stond echt toevallig sinds deze week op de site van BAM, denk ik, dat ze die risicovolle projecten niet meer deden. Maar het is wel echt, het is wel een bedrag erbovenop op dat stadion, 180 miljoen.
Yo, ik vond 440 miljoen euro voor een noodlijdende club, vond ik al waanzinnig en krankzinnig.
Ja, wordt nu 620 miljoen voor een stadionnetje.
Ja, dat is toch ongelooflijk. Het stadion van Juventus heb ik wel eens opgezocht voor een artikel. Dat kostte geloof ik 100 miljoen.
Ja, die aanpassing die ze daar gemaakt hebben toen in het stadion, of niet? Of dat huidige stadion?
Nee, helemaal nieuw stadion.
Helemaal nieuw,
Helemaal nieuw stadion, ja. En in Italië gaat het allemaal anders, hè, met bouwers. Dat is natuurlijk zo. Je hebt ook duurdere stadions. Tottenham Hotspur is natuurlijk krankzinnig, nog veel krankzinnig duurder geworden. Maar het is gewoon absurd veel geld. En die 440 miljoen euro vond ik al veel. Nou ja, tel er nog 180 bij op.
Ja.
Je kunt naar dat dossier op duizend manieren kijken. En er zijn mensen, ook Feyenoord supporters, die daar vele malen beter in zijn geïnformeerd dan jij en ik. Ook journalisten trouwens. Want het is echt een heel erg complex dossier geworden. Waarbij je op een gegeven moment niet meer wist wat en wie je nou nog moest geloven. Hè? Er zat zoveel politiek bij. Er zaten zoveel belangen bij. Zoveel emotie. Daar viel bijna geen chocola meer van te maken. Maar toch de absolute essentie dat een arme club een heel duur huis laat bouwen.
Ja.
Heb ik altijd merkwaardig gevonden. En het is precies hetzelfde als dat wij een modaal inkomen hebben en opeens besluiten om een kapitale villa te gaan bouwen. Dan denk je toch ook, ja, god, ja, is dat niet een beetje risicovol met zo'n hypotheek? Ja, dat klinkt als Jip en Janneke taal en dat is het ook. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem geweest van het hele project.
Ja. Ja, maar ik besef dan ook, zeg maar, dat je ineens dat zo'n bedrag zo op tafel komt. En denk ook, ze hebben alles al afgeschaald de afgelopen jaren van die 440 miljoen om binnen dat budget te blijven. Ja, dat is wel echt. Nou goed, we zullen maar afwachten. Want voor een jaar wachten, een jaar geduld zal weer praten worden. En er zullen wel nieuwe plannen komen. En iedereen zal weer met nieuwe initiatieven komen. Dat zal weer gezellig worden aan de Maas.
Ja, vooral ook omdat ik vond ook in die persconferentie, ook daarvan van terug zag en terug hoorde. Kijk, het onderkennen van dit probleem, dat was vrij helder. Dat was een vrij heldere tekst, wat je net hoorde eigenlijk.
Ja.
Maar het plan dat er nu moet gaan komen, enige visie van wat nu. Nou ja, ik heb het niet teruggehoord.
Nee.
Het was echt, er zat geen grijntje daadkracht of visie bij. Dus alles ligt weer open. Alles ligt weer net zo open als toen ik in 2004, wat was het, 2006... voor het eerst als Feyenoord Watcher naar de Kuip ging en dit dossier ook wel op tafel lag. We zijn echt helemaal terug bij af.
Ja.
Alleen met dat verschil dat de Kuip toen nog wel eens geverfd werd of zo. Of dat er iets gerepareerd werd. Dat is in de afgelopen 15 jaar ook niet meer gebeurd.
Nee, maar ik bedenk me dan ook, oké, je hebt dus een jaar uitstel, maar wat ga je dan in dat jaar doen? Want die 180 miljoen krijg je er niet bij, want je hebt al tekort in die begroting. Wat ga je dan in een jaar dan voor ander plan allemaal kunnen bedenken? Dat wordt natuurlijk chaos.
Nou ja, ik denk ook wel dat even los van het stadion zelf, dat Feyenoord ook heel kritisch moet kijken naar zeg maar het businessmodel van voetbalclubs uit de categorie Feyenoord in deze tijd, op dit moment. Dat is ook echt veranderd. Zeg maar het Nederlandse dogma dat je al je geld uit je stadion moet halen, dat is natuurlijk niet meer zo. Als je naar Ajax kijkt, waarom is Ajax rijk geworden? Ja, heel simpel, Champions League.
Ja.
En niet het stadion, natuurlijk. Ze hebben ook een stadion waar ze veel geld uit halen. Maar dat is natuurlijk niet de kern geweest van de groei. En dat is ook een heroverweging waard. Misschien zal Feyenoord dus moeten gaan kijken naar een helemaal nieuw plan om aan te gaan haken bij de top van Nederland. En dan kom je misschien wel tot de conclusie dat je veel beter kunt gaan investeren in voetbal dan in stenen.
Helder. Dan gaan we naar Montenegro. Jij gaat volgens mij voor het eerst. Je bent al een heel lang sportjournalist. Voor het eerst naar Montenegro toe.
Ja, dat klopt. En dat is altijd wel weer leuk. En dat is ook een van de leukste dingen van ons vak. Sowieso op veel verschillende plekken komen. En dan ook het liefst nog in veel verschillende stadions. Ja, ik verheug me altijd wel op.
Maar verdiep jij je erin wat voor stadion je kan verwachten in Montenegro? Ben je een beetje al aan het verdiepen erin als echt een voetbalreiziger?
Ja, ik zoek daar allerlei dingetjes van op. Ik kijk er dan ook op zaterdag. Want Nederland speelt zaterdag. Of er dan toevallig nog ergens een gek wedstrijdje is. En de Montenegrijnse competitie loopt gedeeltelijk door. Dus in de hoogste divisie zijn er 2 of 3 wedstrijden komend weekend. Straks op Schiphol. Ga ik eens even meer in verdiepen of dat enigszins te bereizen is.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk al. Het is voor het eerst dat Nederland met Montenegro in een pool is ingedeeld. Van Gaal haalt nog wel even die eerste wedstrijd met de Montenegrijnen aan.
Nou, de individuele kwaliteit is toch vrij hoog bij de spelers. En ik vergeet niet dat we de eerste 20 minuten eigenlijk zijn weggespeeld door Montenegro thuis. Wij zijn pas beter gaan spelen toen onze buitenspelers zich op de juiste positie gingen begeven.
Ja, die buitenspelers worden essentieel tegen Montenegro als je dit zo op een rijtje zet.
Ja, blijkbaar. Nou ja, het klopt dat Nederland heel zwak begon. Toen klopte er eigenlijk even in de openingsfase toen geen hout van. Ja, dat is voor Van Gaal natuurlijk dankbaar. Want daarmee kan hij nog even die wedstrijdbeelden terughalen. En nog even het elftal op scherp krijgen.
Mm-hmm.
Maar het mag natuurlijk geen probleem zijn.
Nee, natuurlijk niet.
En het is ook nog eens een ploeg die, het gaf Van Gaal trouwens ook al aan, die ook weer niet... Het is ook geen busparkeerploeg, om even een cliché erbij te halen. Het zijn er wel voetballers. Ze willen eigenlijk wel voetballen. Ze hebben best wel inderdaad wat technische spelers. Dus het is niet zo'n ploeg als Letland, die gewoon twee muren van vijf voor het eigen doel zetten.
Nee. Merk je iets bij Oranje dat de internationals weer blij zijn bij Oranje even te zijn en uit de ellende van hun club zijn? Of heb je dat gemerkt de afgelopen dagen?
Ja, maar dat is eigenlijk altijd wel. Dat is eigenlijk altijd, dat is van alle tijden. Dat spelers dan bij het Nederlands elftal komen en dat toch een beetje voelt als thuiskomen. Een klein reunietje. Niet dat ze nou gelijk de Polonaise lopen in een feestzaal. Maar dat voelt gewoon altijd wel weer lekker om even terug te zijn. Om gewoon Nederlands te kunnen praten. Om jongens te zien met wie je al heel lang samen voetbalt. Dus dat zit er altijd wel bij. En nu is dat misschien nog wat meer. Maar was in de vorige interlandperiode ook al. Hè?
Ja.
In oktober. Toen had je ook al dat veel spelers een beetje lastig zaten bij hun clubs. En dat is nu eigenlijk nog steeds.
Er zit nog wel één spook wat boven het voetbal hangt. Of één geest die boven het voetbal hangt voor dit weekend. En ook voor komende dinsdag Nederland-Noorwegen. Gaat er publiek in die stadion zitten? Ja of nee?
Ja, ik ben geen... expert op het gebied van coronabeleid, gelukkig niet.
Nee.
En je vraagt je af wie ondertussen nog wel. Maar het zou heel merkwaardig zijn, denk ik.
Ja.
Ik kan me geen één voorbeeld herinneren waarin een voetbalstadion ook maar enigszins een besmettingshaard was. Bovendien hebben we die QR-code, die is in die voetbalstadions het langst ingeburgerd van alle... takken van sport, ja. zou ik zeggen. Dat doen we daar al maanden. Nog lang voor de horeca moest je in voetbalstadions al die QR-code laten zien. Het is mij ook opgevallen dat het onder voetbalsupporters amper een thema is geweest. Iedereen ging gewoon naar die stadions met zo'n ding.
Ja.
En liep gewoon naar binnen. Dus het zou heel atypisch zijn en heel apart zijn om nou in het voetbal weer maatregelen te gaan nemen. Maar goed, ja, dat geldt voor theaters. Die zullen er waarschijnlijk hetzelfde over zeggen.
Ja.
En het voelt ondertussen een beetje alsof we aan de goden zijn overgeleverd. Dus we gaan het allemaal wel meemaken.
En je merkte bij de KNVB ook toch wel spanning. Weet je, en ook dit weekend is natuurlijk gewoon nog voetbal in de keukenkampioendivisie. Maar je merkt toch een beetje van, oh jee, wat gaat er gebeuren? En gaan we, als het in een soort van lockdown zou gaan, gaat voetbal daar dan weer in mee? Het is toch een soort van ongerustheid.
Zeker, maar ze anticiperen daar natuurlijk ook heel druk ook al op. Om toch in de publieke opinie en in de lobby... alvast een klein voorsprongetje te nemen. Wel inhoudelijk, want ze hebben daar ook gewoon, vind ik persoonlijk, gelijk in. Door te zeggen van ja, er is helemaal geen enkele aanleiding toe om die voetbalstadions opeens op slot te gaan doen. Het is in de buitenlucht bovendien. Maar dat is strategie en dat doen andere sectoren doen dat op een andere manier ook. Maar ik begrijp wel dat de KNVB dat doet.
Ja, het zou wat zijn, zeg, dat je zo meteen je WK-kwalificatiewedstrijd moet spelen, je beslissingswedstrijd tegen Noorwegen en dat je dan in een leeg stadion die wedstrijd weer speelt. Ja, het zal niet gebeuren, denk ik. Het zal met voetbal niet zo snel gaan.
Ik kan me dat ook haast niet voorstellen, eerlijk gezegd. En zeker gezien toch wel de goed georganiseerde controles die er al maanden aan de gang zijn en die eigenlijk tot geen enkel probleem hebben geleid. Ja, het zou, ja, god, je kunt nergens meer verbaasd over zijn tegenwoordig, maar dit zou toch wel heel gek zijn.
Goed, we gaan het afwachten. Jij op naar Montenegro, op zoek naar wat daar allemaal te doen is. Ik hoor het graag nog de komende dagen.
Leuk stadionnetje wel, hoor.
Ja?
Het is een beetje Oostblok, maar wel knus en compact en een grappig dak. Ik heb er wel zin in eigenlijk.
Maar het doet niet denken aan Letland waar je achter de trein het spoorstation hebt en de weg hebt en dat soort dingen allemaal, toch?
Nee, het is wel een redelijk stadion. Aan één zijde staan weinig tribunes, maar aan drie zijden ziet het er best leuk. Een beetje Zuid-Amerikaans, Engels ziet het er wel uit.
En ik denk ook heel veel van die zonnebloempiteters natuurlijk op de tribune, die al die zakjes naar beneden gooien, of niet? Dat is ook een redelijk Oostblok, toch, om dat te hebben?
Ja, ik hoop het. Het schijnt best wel lekker weer te zijn ook. Een graad of 18 overdag. Maar goed, ik wil de mensen niet jaloers maken. Nee. We gaan daar natuurlijk vooral naartoe om terug te komen met een vlijmscherpe analyse over het Montenegrijnse voetbal.
Lijkt mij uitstekend plan. Heel goed. Sjoerd, veel plezier en succes daar. En we spreken elkaar later in de AD Voetbal Podcast.
Zeker.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.